Welkom bij de Web3 Pioneers podcast. Een podcast over Bitcoin, crypto, AI en de metaverse. Wij zijn Mike en Joey Lelyveld, broers en beide ondernemer in de tech en in de creatieve sector. Al 15 jaar helpen wij ondernemers en merken technologie begrijpelijk maken. Deze podcast is voor jou, zodat jij meer grip krijgt op de toekomst. Deze podcast is gesponsord door bureaugroep Handpicked en gesteund door BCNL, het grootste Web3-ecosysteem in Nederland. In deze podcast geven wij geen beleggingadvies. Alle meningen in deze podcast zijn op persoonlijke titel. Welkom terug bij de Weekly. Het is weer vrijdag. Mooie week achter de rug.
Yes.
Dus wij nemen dit op donderdag, dus God weet wat er vanavond nog gebeurt. Maar tot nu toe een mooie week. Eigenlijk beide. Mooie van carnaval is dat je crypto heel even vergeet. En dat je dan af en toe ineens een tapje op je schouder krijgt van iemand die zegt... Yo, what the fuck? Kijk. Ja, dat is mooi. En het viel mij grappig genoeg op dat wij deze carnaval, ik en jij volgens mij ook, een aantal keer met aangesproken over de podcast. En hey, luisteraar en leuk. En vond ik toch grappig om te zien dat het geen bots zijn, maar wel mensen.
Ja. Ik kreeg ook regelmatig de vraag van, hey, ik zie op LinkedIn jouw regelmatig post over Web3, maar ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Wat zie je dan wat ik niet zie?
Ja.
Zeg, moet je de podcast mooi luisteren.
Dus de luisteraars die nu luisteren, jullie zijn allemaal OG's, maar dat weten jullie waarschijnlijk al. Still early, hè? We gaan het straks even hebben over die markt, even kort. Waarom die prijsstijging nou doorzet. En daarin kondigen we natuurlijk ook onze nieuwe gast aan. Maar eerst even onze vorige gast. Dat was namelijk Jan Schelen, de vriend van de show. Die hadden wij te gast om te praten over de World Economic Forum, waar hij digital leader is. En we hadden het eigenlijk al gehad over de visie van de mensen op dat forum. Top van de wereld, om het zo maar te zeggen. Hoe die kijken naar Web3 op dit moment. En wat een beetje de sfeer was rondom Web3. En was leuk.
Ja, in Davos, daar komen echt de wereldleiders. Hè, en alle grote CEO's van de wereld. En influencers, beleidsmakers, mensenrechtenactivisten, ja, van alles loopt daar rond.
Ik vond het sowieso wel leuk om te horen wat dat forum nou precies is. Want ja, je leest natuurlijk ook heel die complotdingen regelmatig over WEF. Maar ik dacht wel eens leuk om te horen van, hey, wat is dit nou eigenlijk? Waar draait dit om? En hoe oud is het? En het was een leuk verhaal van Jan. Dus ga dat ook even terugluisteren. Dan Mike, Bitcoin Atlantis.
Ja, over 2 weken, 1 tot 3 maart, dan ga ik ook naar Bitcoin Atlantis. Dat is een Bitcoin conferentie op Madeira. Dat is dat kleine eilandje in het Atlantische Oceaan. Dat is volgens mij onderdeel van Portugal. En wat eigenlijk het grappige is aan Bitcoin Atlantis, is het voelt een beetje als de underground conferentie of zo. Het is wat kleiner, heb ik het idee. Er komen ongeveer 5000 mensen heen. Maar als je kijkt naar de sprekers, dan is ongeveer iedereen van de hele wereld er. Dus ook Michael Saylor, Jack Dorsey, Jack Mellers, Jeff Booth, Lynn Elden, Preston Psy, Alex Gladstein, Daniel Batten, de man die heel erg bezig is met rapportages over hoe groen Bitcoin is. Samson Mao, Obi Nwosu, dat is de man achter Fedi Mint, hebben we hier ook al eens besproken. De Ben Ark, noem ze allemaal maar op. Echt alle grote namen zijn daar. En net als Mike Lelyveld,
bekend van de quote.
samen met Bert de Peter Slachter,
en
Bart Mol.
Heel misschien ik. Ik werd namelijk een uur geleden gebeld met een uitnodiging, omdat iemand een kaart over had. Vriend van de show, ik zal even geen naam noemen, maar wellicht dat ik last minute ook besluit even het vliegtuig in te stappen, maar dat weet ik nog niet. Ik moet even kijken. Dus vers van de pers.
Scoop. Precies. Scoop. Maar inderdaad, dus dat kan, dat gaat sowieso denk ik leuk worden. Ik denk ook heel interessant worden. Dus ben heel benieuwd wat we daar allemaal gaan zien en horen over ja, hoe ze hun kijken naar de markt. Daar komen we daar nog even op terug. Maar ja, die is toch wel gewoon heel erg sterk als je kijkt naar de prijzen. We zijn vooral natuurlijk ook heel erg benieuwd naar alle nieuwe innovaties, wat er allemaal ontwikkeld wordt en gebouwd wordt rondom Lightning, rondom Ordinals, rondom BitVM, noem het allemaal maar op. Het is natuurlijk ook een mooie kans om te netwerken. Dus dat is denk ik allemaal wel leuk. En ik denk, ja, een van de belangrijkste nieuwe narratieven voor de komende maanden, dat wordt denk ik de Bitcoin halving. Daar zal het denk ik op de conferentie zelf niet heel veel over gaan, want volgens mij snapt iedereen heel goed wat dat is. Maar misschien voor de luisteraars die het nog niet weten, ja, Bitcoin protocol is vooraf geprogrammeerd. Zo staat dus ook al sinds de inceptie van Bitcoin eigenlijk in begin 2009, is al vastgelegd dat er eigenlijk elke 4 jaar een halving is. En dat betekent eigenlijk dat het aantal Bitcoin wat dagelijks op de markt komt halveert. Dat is eigenlijk een soort subsidieregeling voor Bitcoin miners. Ja, dus Bitcoin miners krijgen nu eigenlijk een soort bonus om het minen te subsidiëren. Maar naarmate dat dat netwerk groter wordt, of tenminste dat het moet eigenlijk groter worden in tijd, dan halveert dus de subsidie die ze krijgen. Dus je kunt het vergelijken met de overheid die de introductie van elektrische auto's wil stimuleren. Hè? De allereerste Tesla's die waren volgens mij nog 0% BTW. Kun je zelfs nog gratis elektrisch opladen. Nou, er zitten allerlei voordelen aan om het interessant te maken. En eigenlijk hoe meer elektrische auto's er gaan rijden, ja, de belastingen gaan langzaam omhoog. Ja. En ja, tot we eigenlijk op dat punt zitten. Dat geldt voor Bitcoin miners ook. Nou, waarom is het heel interessant? Ergens in april, we weten nog niet precies de datum of de tijd. Dat ligt een beetje aan het aantal blokken wat gevalideerd wordt. Maar ergens in april gaat dus weer het aantal bitcoin wat dagelijks op de markt komt halveren. Van 900 per dag naar 450 per dag. Maar ja, als het aanbod halveert en de vraag neemt toe, want daar lijkt het nu eigenlijk op uit te komen, dat door die bitcoin ETF's die zijn goedgekeurd, is er eigenlijk een soort van nieuwe stroom, een nieuwe inflow van geld ontstaan. Het zal misschien ook wel op een gegeven moment een beetje gaan afremmen of afnemen, maar op dit moment is die nog vrij stevig. Ja, dan heb je dus een toename in vraag en een halvering in aanbod. Dan moet je eens aan de markt kopen.
Basic economics.
Wat dat betekent.
Ja, dus, ja en dit is ook een narratief wat constant terugkomt. Hè? Elke 4 jaar dan is dat weer dat de markt begint te springen van oh, de halving komt eraan, dat betekent minder bitcoin op de markt, dus prijs omhoog. Dat is natuurlijk altijd de vraag, maar ja, het feit is, het wordt gehalveerd, er komt minder bitcoin op de markt en dat zal ergens in april gebeuren.
Ja, het interessante is eigenlijk als je naar beurskoersen kijkt, hè, dan is altijd een beetje de consensus dat op het moment dat informatie publiekelijk is, dus dat de markt van nieuwe informatie tot zich neemt, dan wordt dat ingeprijsd in de prijs. Dus ik noem maar wat, als Unilever aankondigt dat er een nieuw product gaat komen naar de markt, en de markt weet dat, en de markt heeft daar vertrouwen in, dan is vaak de verwachting daarvan al ingeprijsd in de beurskoers. Dus de koers van Unilever gaat dan waarschijnlijk al omhoog of omlaag, voordat dat product er überhaupt is. Dus het gekke is altijd een beetje bij Bitcoin dat iedereen weet dat dit moment komt. Het staat namelijk gewoon ingeprogrammeerd in het protocol. Dus heel veel financiële mensen zeggen vaak ook van ja, dit is natuurlijk gewoon ingeprijsd, want mensen weten dat dit komt. Maar eigenlijk zien we tot nu toe historisch elke keer dat het bijna een soort cultureel dingetje is. En ook, ja, jij noemt het al net, economics 101, hè? Het is een heel simpel vraag-aanbod voorbeeld wat veel mensen makkelijk begrijpen. Dus mensen die nog minder bekend zijn van Bitcoin, met Bitcoin, en die horen dat zo'n halving eraan komt, die worden daardoor vaak opportunistisch. En dat zorgt eigenlijk dan toch ervoor dat het wel iets uiteindelijk nog met de prijs doet.
Ja, goed. Zeker.
We gaan het zien.
Tot die tijd is Atlantis Madeira. Daar ga je over 2 weken naartoe ongeveer. Dus daar gaan we het naderhand ook zeker over hebben. Dan was afgelopen week het grootste marketing event ter wereld, namelijk de Super Bowl. En voor iedereen die ooit zich in Web3 heeft begeven, die kan zich de vorige Super Bowl nog wel herinneren, denk ik. Daar was elk mogelijke advertentie. Daar was van een crypto of een Web3 bedrijf destijds. En waarom is dat een ding? Nou, die advertenties zijn echt enorm duur. Volgens mij was het iets van 1 miljoen per seconde of zo, wat je betaalt.
Het kostte 7
ja,
miljoen.
Echt bizar veel. Maar goed, waarom doen merken dat? Er kijken ook echt ziek veel mensen naar. Dus het rendement van die ad is over het algemeen gewoon de moeite waard. Daarom gebeurt dat. Maar ja, Web3 zat zich dit jaar toch een beetje af te vragen van gaan wij cryptobedrijven terugzien? Een Coinbase bijvoorbeeld, gaat die adverteren op Super Bowl of blijft het compleet weg? Nou, het laatste. Er was geen crypto of Web3 te bekennen daar.
Nou, wat ik nog wel interessant vond is Ruud Dankers, vriend van de show, sportmarketeer bij TDE. Die zei ook van ja, weet je, die bedrijven die moeten waarschijnlijk al maanden van tevoren die slots inkopen voor dat sportevent. En toen lag de Bitcoin koers. Ja,
en de ETF waren er niet.
Precies, de ETF's waren niet goedgekeurd. Dus er was misschien ook weinig aanleiding voor die bedrijven om daar nu al iets mee te doen. Wat ik wel geinig vond, een beetje off-topic misschien, maar ja, Kanye West, misschien ken je hem wel, marketinggoeroe, die dacht, laat ik wel een commercialtje doen. Dus die betaalde 7 miljoen voor een 30 seconden advertising. En die ad van hem is dus gewoon hem achter in de auto, waarin hij een soort van selfie video maakt. Super crappy door zijn eigen telefoon. En die eigenlijk gewoon zegt van ja jongens, we hebben al het geld gespendeerd aan het kopen van deze ruimte. Dus we hadden geen geld meer om een advertentie te maken. Dus nou, ik ben Kanye West. Ik heb een website.
Ga maar kijken.
Ik verkoop schoenen. Doei. Nou, en die had dus in 24 uur tijd had hij 19,3 miljoen aan omzet. Uit, wat was het? 294.000.
Nou, zit daar wel een stukje context bij, als in zijn schoenenlijn is extreem populair. Hij is extreem populair, dus als jij dit had gedaan, was het waarschijnlijk een ander effect. Maar wel fucking vet dat hij gewoon met zo'n karige commercial gewoon, dan zie je dus eigenlijk, het is niet per se de creative die het succes biedt, maar de boodschap is belangrijker. Dus het was wel mooi om te zien, ja. Zeker.
Ja.
Maar goed.
Maar even nog even het cirkeltje rond. Kijk, jij zegt ernaar terecht, Kanye West is heel bekend, en zijn schoenenmerk is heel bekend. Maar als de Bitcoin en crypto-markt zich zo blijft ontwikkelen, dan heeft iedereen het daar volgend jaar ook meer over. En dan gaan we waarschijnlijk al die advertenties gewoon terugzien.
En andere side note nog daaraan toevoegend is, het feit dat ze er dus niet zijn, wil ook iets zeggen. Als in, het is gewoon echt nog heel erg vroeg.
Klopt.
En die gekke mania die we een aantal jaar geleden dus hadden, toen die ads er wel waren van Super Bowl en toen het FTX Stadium werd omgetoverd en al die gekke dingen die destijds gebeurden, ja, dat gebeurt meestal op de piek van een koers. Ja, nu gebeurt er dus helemaal niks. En de koers gaat toch best al wel gewoon hard omhoog. We zitten inmiddels op $52.000, moment van opname. Ja, dat komt toch redelijk dicht bij de all-time high. En niemand heeft het erover. Dus dat is wel interessant om te zien, vind ik.
Wat ik ook interessant vind om te zien. NFT's, dat zijn die, die gekke plaatjes, weet je nog. Die apenplaatjes die helemaal niks waard zijn. En waar je ook helemaal niks mee kunt.
Waardeloos. Daar heb ik
heel vaak al over gehad. Al meer dan 100 afleveringen. Maar de grap is, je hebt dus ook Ether Rocks. En Ether Rocks, dat zijn dus een van de allereerste NFT's die ooit gecreëerd zijn. Die komen al uit 2017. Toen was het echt nog een soort van, echt een experiment, zeg maar. Ze zijn zelfs zo vroeg dat de development standaarden, zoals die ERC 721 tokens, die waren er eigenlijk nog niet eens. Dus die Ether Rocks die zijn dus op een manier ontwikkeld op het Ethereum-netwerk, net als de CryptoPunks. Dat zijn gewoon echt de allereerste. En een Ether Rock, zoals de naam misschien al doet vermoeden, Dat is gewoon een plaatje van een steen. Een steen. Nee. Utility.
Zero.
Nul. Je kan er ook helemaal niks mee. Iemand wilde gewoon kijken destijds, in 2017. Leuk zo'n blockchain, er zit een hoop data in. Maar kan ik er ook een plaatje op zetten? Dus die heeft 100 verschillende plaatjes van een steen gemaakt. En dat is dus de Ether Rock. En er zijn er dus 100 van. En nu dacht Sotheby's, het veilingenhuis, die dacht, die veilen overigens al vaker NFT's tegenwoordig. Die dachten, ja, die Ether Rocks zijn ook wel een heel mooi project. Dus die hebben daar een soort van speciale auction omheen gehouden. Waardoor eigenlijk die Ether Rocks weer, ja, die waren een soort van vergeten. Want eigenlijk is de hele NFT-hype is op de Bored Ape Yacht Club een soort van losgegaan. Die zijn daar weer, zijn die Ether Rocks weer een soort van een nieuw daglicht komen staan. Zo'n steen is dus verkocht voor 279 Ether. Dat is dus $740.000 dollar, om en nabij. Dus ja.
Doe ermee wat je wil.
Probably nothing.
Nee, het is inderdaad al, ja. Kijk, ik denk wat je hier vooral mooi ziet, is het verzamelgedrag van mensen. En dat unieke dingen dus altijd waardevol zullen blijven. Dat bepaalde schaarste in dingen. Kijk, een CryptoPunk bijvoorbeeld, er zijn er al 10.000 van. Hè? Dat is gewoon heel veel meer dan 100 van die stenen. En aangezien ze allemaal vroeg waren, dus allemaal die OG-projecten waren op de blockchain, ja, je ziet gewoon dat mensen uiteindelijk gedurende tijd gaan ze op zoek naar de meest exclusieve dingen die dan het eerst waren of het meest schaars waren. Ja, en daar is dit denk ik het verhaal erachter, het OG-status, weet je. Dat is wat dit speciaal maakt. En ja, dat is gewoon tof om te zien dat nu dus ook verschuift naar de digitale wereld in plaats van alleen de fysieke wereld. Ja, en daar is veel geld. Maar ja, goed, waarschijnlijk gaat het meer waard worden. Zet die persoon op in, gok ik. Klein nieuwsdingetje nog, of ja, nieuwsdingetje. Ik zag het voorbij komen, ik dacht interessant om even te melden. We hebben het hier wel eens gehad over Friend.tech, wat een social media platform was in Web3. Heel veel bekende mensen zijn er opgesprongen en daarin kon je eigenlijk een soort aandeel kopen in jou, om het zo maar te zeggen. Even kort door de bocht.
Ja.
Nou, dat was toen helemaal hype. Er zaten 70.000 actieve gebruikers per dag die daar de boel aan het traden waren, noem het maar op. Het was echt een hype destijds. Elke mogelijke influencer die postte erover, in Web3 althans. En nu, een paar maanden later, zie je dat ze van 70.000 gebruikers per dag gedaald zijn naar 300 per dag. Ja. Waarom wil ik dit even melden? Het is weer een les dat alles wat glinsterend is niet per se geniaal hoeft te zijn. En dat je dus ook gewoon wel even op moet blijven letten met waar je allemaal je geld in stopt. Want ik gok dat er nu veel mensen zijn die aandelen hebben in een of andere influencer waar je nooit meer iets van hoort. Dus let erop, dit is en blijft Web3. Niet alles wat booming is, is blijvend. En ja, let op je geld.
Ja, het is wel. Het was wel weer een soort van
innovatie.
Innovatie,
ja.
Een puntje in de horizon, iets nieuws werd gedaan. Want volgens mij als je nu kijkt naar
Farcaster. Ja, moet ik nog uitproberen trouwens, ik wou nog een account aanmaken.
Dat lijkt een soort van een geüpgraded versie van Friendtech te zijn. Ziet er ook veel beter uit, werkt veel smoother, draait als ik uit mijn hoofd, maar vergeef me als ik het mis heb, op de base blockchain van Coinbase, dus de layer 2 van Ethereum base. En ik heb daar al wel een beetje op rond zitten klikken en kijken. Dat ziet er best wel goed uit. Dus je ziet wel zo'n Friendtech, het sterft, maar het brengt wel weer mensen nieuwe ideeën.
Waar. Het is ook goed dat het gebeurt, maar het is natuurlijk zuur als je daar geld in duwt en er gebeurt niks. Dan nog de evenementen zijn eigenlijk dezelfde als vorige week volgens mij. We hebben de Web3 Summit in Breda op 14 maart, waar wij mogen spreken. Bij de closing keynote zijn Mike en ik samen. Dan hebben we de handelsmissie in Londen, of naar Londen, van 24 tot 26 april. En de van BCNL, ja. BCNL, en de Dutch Blockchain Days komen er weer aan op 19 juni. Dus mocht je daarbij willen zijn, ga dan naar de website van BCNL. En dat is bcnl.foundation. Daar kun je die tickets halen. Kort nog even marktsentiment, Mike. We hadden het er al over, de prijs is omhoog gegaan.
Ja, tegen verwachting in lijken de prijzen op dit moment alleen maar omhoog te gaan. Dus we komen eigenlijk richting het einde van wat we noemen de weekly cycle. Dus Bitcoin beweegt, in ieder geval historisch gezien, dat kan natuurlijk veranderen, maar historisch gezien beweegt Bitcoin al 16 jaar in een soort van vaste app en flow bewegingen. En aan de hand daarvan verwachten eigenlijk veel analisten dat er een weekly cycle low aan gaat komen. Ja, er werd wel geroepen van nou, we schatten in dat hij rond de $32,000 ligt. Dat was toen Bitcoin rond de $42,000 stond. Ja, inmiddels tegen alle verwachtingen in plaats van naar beneden gaat hij alleen maar omhoog. En flink ook. We zijn van die 42.000 naar in ieder geval nu naar 52.000. En ja. Ik heb het idee dat veel analisten toch nog wel een beetje zoekende zijn van wat betekent dit nou precies. Hè? Er is nog steeds een goede kans dat we op een gegeven moment wel een keer een correctie gaan zien. Want ja, prijzen gaan niet alleen maar omhoog of omlaag in een rechte lijn. Hè? Dus dat is, er zit altijd een soort van eb en vloed werking in. Maar ja, voor nu denk ik verrassend sterk.
Hopelijk blijft het voorlopig even zo. Dan als afsluiter hebben wij volgende week weer de nieuwe gast. En daarin hebben wij uitgenodigd Jordi Aarsen van Six Capital. En samen met hem gaan wij het hebben over investeren in digital assets. Dus niet alleen crypto, maar ook verschillende andere dingen. We gaan met hem eens die wereld verkennen van waar kun je überhaupt in investeren. En waar wordt in geïnvesteerd en wat merken we bij klanten. Eigenlijk even een kijkje in de keuken van hun bedrijf. Dus dat is een leuk gesprek. Dan wil ik jou, luisteraar, bedanken om weer te luisteren naar ons deze week. Om ons tetter maar weer aan te horen voor, 22 minuten lang. Mocht je dit nou graag doen, vergeet dan alsjeblieft niet die 5 sterren achter te laten in de podcast app of deze video te liken op YouTube. Daar help je ons enorm mee. Mike, weer bedankt en tot volgende week.